Goedemorgen allemaal. Allemaal heel hartelijk welkom in deze dienst waarin broeder Wander Mulder zal voorgaan. En hij zal ook ons begeleiden, dus dat is ook heel fijn. En hartelijk welkom aan de gasten die er zijn. Een paar mensen die we hier zondags normaal niet zien. Fijn dat jullie er ook zijn. En hartelijk welkom aan alle mensen die meeluisteren via kerkomroep.nl. De collecte is dit keer... Even spieken, want het is veranderd. Dit keer op een ander tijdstip dan anders. Dat doen we bij de slotzang pas. Dus dan weten jullie dat. Dus collecte bij de slotzang. En die is bestemd voor de gemeente en de tweede voor de stichting Chris en Corcom. Volgende week zondag om 10:00 hopen we weer samen te komen in een dienst waarin dominee Kees Tafleu uit Veenendaal hoopt voor te gaan. En dan houden we ook de startzondag, waarin we aandacht geven aan de verschillende activiteiten in de gemeente. En na de dienst hebben we gezamenlijk een lunch. Dus allemaal hartelijk uitgenodigd. Hoef je niet op te geven, dus je kunt allemaal volgende week gewoon blijven voor de lunch. Dan een verdrietig bericht, want de zwager van Ries en Margreet is overleden. Gecondoleerd, heel veel sterkte, zullen straks ook bidden. Vrijdagavond om 19:30 is de kerkenraadsvergadering bij de familie Smit. De nieuwsbrief van september ligt klaar in de hal. En heb ik nog een mededeling over het maandblad, want er staat in dat Adrie van der Gies darmontsteking heeft gehad. En darmbloedingen, die darmbloedingen, dat klopt wel, een darmontsteking niet. En er wordt een beetje gesuggereerd alsof dat met kanker te maken heeft, maar dat is ook niet zo. Ze heeft al 11 jaar lang een soort polypen en daar krijgt ze af en toe bloedingen van. Dat was nu ook het geval. Daar wordt ze wel zwak door, want ze verliest veel bloed. En daar is ook een onderzoek weer naar of daar iets weer aan gedaan moet worden op 9 september. Maar het is dus niet zo dat dat verbonden is met kanker of zo. Het is wel vervelend, maar het is te overzien. Het is allemaal goed aardig, dus... Dan beginnen we de dienst dit keer zonder lofprijzing. We beginnen met het zingen van Johannes de Heer 57. Er komen stromen van zegen, dus dat gaan we ook staande doen. En we wensen jullie allemaal dan een gezegende dienst.
Oh, We zijn vanmorgen hier bij elkaar gekomen in de naam van Hem, die alles regeert, die ons allemaal gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen het werk dat zijn hand eens begon. En ik mag u meedelen, gemeente, dat genade, vrede en barmhartigheid met u is deze dienst en ook daarna. Van God onze Vader, van Jezus Christus onze Heer, door de Heilige Geest. Amen. U mag weer plaatsnemen. Fijn om vanmorgen weer in uw midden te mogen zijn. Ik heb u al een keer eerder gezegd, de dienst duurt iets langer. Niet omdat de preek te lang is, maar omdat ik elke keer even een beetje heen en weer moet lopen naar de piano. Maar u hebt daar vast wel geduld voor. En als u geen geduld hebt, dan begint u me vast met zingen en dan kom ik wel een eindje achteraan of zo. Dat is ook helemaal geen probleem. Wij gaan het volgende lied zingen. En dat is, dacht ik, groot is de Heer. Maar u merkt wel welke het wordt. Mijn God, ik zal u verhogen. Dank je wel. piano's zijn heel vervelende dingen als de muziek eraf valt. Daar heb ik thuis ook wel eens last van. En dan moet je allerlei kunstgrepen nemen om dat te... Maar goed, het komt allemaal gelukkig weer goed. En bedankt voor de hulp, zou ik zeggen. Wij gaan samen bidden en de Heer om een zegen vragen over deze dienst. Ja, Vader in de hemel, wij mogen tot u komen. Heren, wij danken u dat u ons weer de moed geeft en de kracht om hier te zijn, om naar uw woord te luisteren, om uit uw woord te lezen, om samen te zingen, om te bidden. Heren, wij willen u vragen of u dat allemaal wilt zegenen. Geef ons de woorden te spreken zoals het u behaagt. Geef ons een geopend hart en een luisterend oor. Wil zijn met allen die hier vanmorgen niet kunnen komen, om welke reden dan ook, geef hen uw nabijheid op de plaats waar ze zich bevinden. Heer, zo bidden wij u en leggen wij u alles in uw hand. U biddend om uw zegen over deze dienst. Amen. We gaan luisteren naar het kinderlied. Klap eens vrolijk, heb ik gehoord. Dus dat gaat nu gedraaid worden. En dan luisteren we naar de eerste schriftlezing. En die zal straks zijn uit Jesaja 49.
Weer een beetje opgewarmd en wakker. Ik mag met u lezen Jesaja 49 vanaf vers 13. Juich, hemel, jubel, aarde, bergen, breek uit in gejuich. De Heer heeft zijn volk getroost. Hij heeft zich over de armen ontfermd. Sion zegt: de Heer heeft mij verlaten, mijn Heer is mij vergeten. Maar kan een vrouw haar zuigeling vergeten? Of harteloos zijn tegen het kind dat zij droeg? Zelfs al zou zij het vergeten, ik vergeet jou nooit. Ik heb je in mijn handpalm gegrift. Je muren staan mij steeds voor ogen. Je kinderen haasten zich terug naar huis. De vijand die je verwoestte en vernielde, trekt weg. Open je ogen. Kijk om je heen. Ze stromen in drommen naar je toe. Zo waar ik leef, spreekt de Heere. Je zult je met hen tooien, hen dragen zoals een bruid haar sieraden. Tot zover.
Wij gaan luisteren naar de tweede schriftlezing en die is uit Matteüs 6, de versen 29 tot en met 34. Matteüs 6, vers 19 tot 34. En wij lezen daar als volgt. Verzamel voor jezelf geen schatten op aarde. Mot en roest vreten ze weg en dieven breken in om ze te stelen. Verzamel schatten in de hemel. Daar vreten mot, nog roest ze weg. Daar breken geen dieven in om ze te stelen. Waar je schat is, daar zal ook je hart zijn. Het oog is de lamp van het lichaam. Dus als je oog helder is, zal heel je lichaam verlicht zijn. Maar als je oog troebel is, zal er in heel je lichaam duisternis zijn. Als het licht in jezelf verduisterd is, hoe groot is dan die duisternis? Niemand kan twee heren dienen. Hij zal de eerste haten en de tweede liefhebben, of hij zal juist toegewijd zijn aan de ene en de andere verachten. Jullie kunnen niet God dienen en de mammon. En daarom zeg ik jullie, maak je geen zorgen over jezelf en over wat je zult eten of drinken, noch over je lichaam en over wat je zult aantrekken. Is het leven niet meer dan voedsel en het lichaam niet meer dan kleding? Kijk naar de vogels in de lucht. Ze zaaien niet en oogsten niet en vullen geen voorraadschuren. Het is jullie hemelse Vader die ze voedt. Zijn jullie niet meer waard dan zij? Wie van jullie kan door zich zorgen te maken ook maar één el aan zijn levensduur toevoegen? En wat maken jullie je zorgen over kleding? Kijk eens naar de lelies. Kijk hoe ze groeien in het veld. Ze werken niet en weven niet. Ik zeg jullie, zelfs Salomo ging in al zijn luister niet gekleed als één van hen. Als God het groen dat vandaag nog op het veld staat en morgen in de oven gegooid wordt, al met zoveel zorg kleed, met hoeveel meer zorg zal hij jullie dan niet kleden, kleingeloveren? Vraag je dus niet bezorgd af, wat zullen we eten, of wat zullen we drinken, of waarmee zullen we ons kleden? Dat zijn allemaal dingen die de heidenen najagen. Jullie hemelse Vader weet wel dat jullie dat alles nodig hebben. Zoek liever eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid, en dan zullen al die andere dingen je erbij gegeven worden. Maak je dus geen zorgen voor de dag van morgen, want de dag van morgen zorgt wel voor zichzelf. Elke dag heeft genoeg aan zijn eigen last. Tot zover de schriftlezing van morgen. God zegene de verkondiging van zijn woord. Gemeente, bij de voorbereiding voor deze dienst en het gedeelte wat we gelezen hebben, kwam mij een figuur in gedachten. En die figuur die heet, en als ik het goed uitspreek, de vorige keer zei iemand, je spreekt het verkeerd uit, Dagobert Duck. Nou, zeg ik het zo goed zo? Ongeveer? Goed. Nou, u weet wel wie dat is waarschijnlijk. En toen onze kinderen klein waren en de schoolleeftijd hadden, dan kwam de Donald Duck bij ons altijd één keer in de week in de brievenbus. En het was opmerkelijk hoe snel de kinderen dan plotseling thuis waren uit school. Want dan was de Donald Duck er. En vervolgens begon er een gevecht wie hem het eerste mocht lezen. Nou, u kent hem al, u kent het allemaal wel. Soms moesten we dan even als arbiter optreden. En soms hadden de kinderen pech, want dan had pa hem het eerst. En dan moesten er onderhandelingen gevoerd worden wie hem daarna moest lezen. Nou ja, goed, u snapt wel, dat was een voortdurende bron van vreugde ergens. En het, ik moet zeggen, het was ook een heel leuk blad. Donald Duck, hè, een goedwillende, maar niet realistische eend, die alles verkeerd doet eigenlijk. Zijn neefjes, echte padvinders met overal een oplossing voor. En dan Dagobert Duck, een fabelachtig rijke eend met een eigen geldpakhuis. Hij zwom letterlijk in het geld. En als hij ook maar één stuiver moest uitgeven, dan was lijden in last. Je zou kunnen zeggen, het was het toppunt van gierigheid, zoals hij leefde. En daar moest ik eigenlijk aan denken toen ik het begin van de bergrede las. Dus het stuk wat we vanmorgen ook gelezen hebben. Want Jezus begint daar met: verzamel je geen schatten op de aarde, mot en roest vreten ze weg en dieven breken in om ze te stelen. Verzamel schatten in de hemel, daar vreten nog mot, nog roest ze weg en daar breken geen dieven in om ze te stelen. Het eerste gedeelte van de bergrede. En de vraag is, wat bedoelt Jezus hier precies? Is Jezus tegen het bezit van aardse goederen? Keurt hij het streven naar succes af? Pleit hij voor een leven van armoede, zoals dat in de kloosters gebruikelijk is? Mogen we niet meer sparen voor onze oude dag? Als je de woorden globaal leest, dan wijst dat er wel een beetje op. Maar al dat streven is eigenlijk niet zo heel erg belangrijk. Niemand hoeft het succes van een ander te misgunnen. En dat de een een beetje meer geld heeft dan de ander, dat is altijd zo geweest en dat zal ook altijd wel zo blijven. En het opmerkelijke is ook dat in de Bijbel er geen vergelijking tussen arm en rijk, althans niet normaal gesproken, getrokken wordt. Dat er rijken zijn, dat is zo. En dat er armen zijn, dat is ook zo. Bij ons wordt het wel gedaan. Die vergelijking tussen arm en rijk wordt vaak getrokken. Want laten we even eerlijk wezen, als hij een nieuwe auto koopt, dan moet ik er eigenlijk ook één hebben. Niet omdat het nou per se nodig is, maar omdat het mijn status verhoogt. Mijn prestige gaat ermee omhoog. En als we naar anderen zien die 3 keer per jaar op vakantie gaan, dan is onze enige verzuchting: waar doen ze het van? Hoe hebben ze dat voor elkaar gekregen? En in die verzuchting is bijna automatisch een spoortje van jaloezie te ontdekken. Waarom hij wel en ik niet? Jezus keurt het bezit van aardse goederen dus niet af. Iedereen mag het zijne hebben. Dat is geen enkel probleem. Wanneer wordt het dan wel een probleem? Als de aandacht van degene die het heeft alleen maar uitgaat naar die goederen. En niet meer uitgaat naar de hemelse Vader die voor alles zorgt. We hebben wel eens geconstateerd dat de behoefte aan God afneemt naarmate de welvaart toeneemt. En we weten dat in ons land zoals het nu is, er maar weinig mensen meer naar de kerk gaan om God te danken en te loven. Als je dat doet, dan ben je eigenlijk een beetje ouderwets. Want uiteindelijk, u weet het wel, wij kunnen het zelf wel. We hebben God eigenlijk helemaal niet meer nodig. We hebben onze technische voorzieningen. We worden verzorgd bijna van de wieg tot het graf. Wie doet je wat? We hebben God helemaal niet meer nodig. En waar onze schat is, daar is ook ons hart. Hoe meer we gericht zijn op het verzamelen van aardse goederen, hoe moeilijker het wordt om God in je leven toe te laten. Hoe moeilijker het wordt om zijn dienst te vervullen en ons schatten in de hemel te verzamelen. En dan staat er iets vreemds. En als je het gewoon leest, dan lees je er gegarandeerd overheen. De volgende tekst die we hebben gelezen, er staat: het oog is de lamp van het lichaam. Het oog begeert of de schatten op de aarde of de schatten in de hemel. Maar nou snap ik niet helemaal wat de volgende tekst ermee te maken heeft, waarin wordt gesteld dat het oog al dan niet helder is. Ja, je kunt wel eens een beetje lodderig kijken, dat is wel zo. Maar wat heeft dat er dan mee te maken? Nou, dat is een... Ik hoop niet dat er artsen in het gezelschap zitten, want dan ga ik straks vierkant onderuit. Maar ik probeer het zo veel mogelijk begrijpelijk voor te stellen. Op dit moment is onze visie dat wij van buitenaf signalen krijgen. Die signalen pakken wij op met onze ogen. En die signalen worden via die ogen doorgegeven naar de hersenen. En die hersenen die reageren dan weer door een beweging of door een reactie. Maar de zienswijze in de tijd van Jezus was niet zo. Dat was heel anders. Toen was men van mening dat het oog zelf een lichtbron was. Moet je nagaan, je oog geeft licht. Ik zou het wel eens willen zien, het lijkt me een hele bijzondere ervaring. En als dat oog helder was en het licht kon geven, dan betekende dat dat het hele lichaam verlicht was. Maar als het oog verduisterd was, dan was je hele lichaam verduisterd. En we zien dat in de gelijkenis van de werkers in de wijngaard. U weet wel, er zijn mensen die hebben vanaf uur 1 gewerkt in de wijngaard. En je hebt mensen die komen het laatste uurtje nog even aanlopen. En die gaan daar ook werken. En ze krijgen allemaal hetzelfde salaris. En dan zegt Jezus, wat misgunnen jullie hun dat salaris? Is uw oog boos omdat ik goed ben? Het oog geeft dus zelf licht en kan dus een invloed uitoefenen op onze omgeving. Als dat zo is, dan is ons hart niet gericht naar God. Dan is het gericht naar aardse zaken. En ons lichaam wordt beheerst door onze manier van kijken. Door het oog kijkt het hart. En als het hart jaloers is, als het gericht is op aardse schatten, dan is het niet goed. Dan stuurt ons lichaam ons steeds de verkeerde kant op. Waarom noemt Jezus nu dat oog? Omdat als we ons werkelijk willen richten op het vergaderen van schatten in de hemel, we goed op onze tellen moeten passen. En ervoor moeten zorgen dat ons lichaam ernaar verlangt om schatten in de hemel te verzamelen. En daarvoor is het oog dat jaloers kan zijn en begeerig. Dat oog is van centrale betekenis, want ons oog heeft zijn stralenbundel laten vallen op de hemelse schat en die in het oog vatten. Want immers, de wereld kan ons het licht wat wij nodig hebben niet geven. En als wij geen ander licht hebben dan dat van de duisternis, dan staan we ook inderdaad in de duister. Het hart dat zijn schat in de hemel wil hebben, is als de olie voor de lamp van ons lichaam, voor het oog. Nou, en dan komt Jezus bij nog zo'n mysterieuze boodschap. Heel, heel, heel belangrijk, maar ook heel veel om over te zeggen. Wees niet bezorgd. Nou, als u dat hoort, dan denk ik dat bij u gelijk de radertjes al gaan draaien. Wees niet bezorgd. Ja, makkelijk gezegd, Heer. Dat hebt u makkelijk gezegd. Maar is het ook inderdaad zo? Maak u geen zorgen. Zorgen maken begint toch al bij de geboorte. Is ons kind goed? Zit alles eraan? Is het normaal? Wat is de ontwikkeling van het kind? En het kind zelf, basisschool, wat is er met mij aan de hand? Waarom wil die of die niet mijn vriendje of vriendinnetje zijn? Wat heb ik verkeerd gedaan dat ze dat niet willen? Waarom mag ik nooit een vriendje of vriendinnetje mee naar huis nemen? En die zorgen die kunnen dan ook zijn als we groter worden. En ik heb daar zelf ooit een voorbeeld van meegemaakt wat ik bijzonder naar vond. Ik kon er alleen niets aan doen. Ik had een keer in de brugklas een meisje waarvan de ouders, nou, populair gezegd, niet veel te makken hadden. En terwijl de hele klas in spijkerbroeken rondliep, want dat was toen in de mode, had zij een ribfluwelen broek aan. Want de ouders hadden geen geld om een goede spijkerbroek van haar te kopen. Nou, het gevolg laat zich makkelijk raden. Ze was alleen in de klas. De kinderen die pesten haar, zelfs op de middelbare school komt het heel vaak voor. Ze pesten haar, ze stelden haar alleen, ze negeerden haar en het kind werd diep ongelukkig. En of ik nu met de klas praatte of niet, het hielp allemaal niks. Uiteindelijk hebben de ouders het kind van school moeten nemen en is ze naar een andere school gegaan. En zo stapelen de zorgen van die kinderen zich op. Ik sprak van de week iemand die moet het laatste jaar VWO doen. Wat ga ik dan doen? Ja, misschien naar de universiteit. Ja, welke universiteit? Hoe zit het met de vergoeding? Hoe zit het met de kamer? Kinderen kunnen heel veel zorgen hebben over zichzelf en over hun toekomst. En als we dan eenmaal volwassen zijn, nou, dan begint de zorgen opnieuw. Dan heb je zorgen over je kinderen. Je hebt zorgen over je familie. Je hebt zorgen over je zwager die je niet uit kunt staan. Zo'n vervelende etter. Je hebt zorgen over je buren. Je elke keer hun auto verkeerd parkeren. En ga zo maar door. Het zorgen maken is een eigenschap van de mens. En ik denk dat u dat zelf ook met talloze voorbeelden kunt aanvullen. En nu is er iets vreemds aan de woorden van Jezus, want hij spreekt over de zorgen. Dat lezen we in vers 25. En nu is het zo dat we eigenlijk, als we dat lezen, wel graag zouden willen dat Jezus daar zegt: maak je maar geen zorgen om je kinderen. Ze komen echt wel goed terecht. Zoals, en dat is heel ernstig, ik een keer hoorde in het dorp, vrij geïsoleerd, waar jongelui de beest uithingen op zaterdagavond. En toen de televisie daar lucht van kreeg en een reporter stuurde om dat te onderzoeken, dat een van die moeders zei van: ach, het komt allemaal wel goed. Ze zijn toch immers gedoopt. Met andere woorden, als je gedoopt bent, dan mag je de grootste rottigheid uithalen in je leven. En het komt allemaal wel goed. Maar zo is het niet. Zo, het komt niet zomaar vanzelf goed. Misschien zouden we zeggen van: Jezus, als u nou zegt, vertrouw maar op mij, want mijn last is licht en mijn juk is zacht. God zal je hier uithalen, vertrouw daar nu maar op. En ieder van ons zal wel weten wat Jezus zou moeten zeggen. Iedereen heeft immers zijn eigen nood en zijn eigen vragen. En wat Jezus doet is ingaan op twee zorgen. Namelijk de zorg voor het leven, wat je zult eten en drinken. En de zorg van je lichaam, wat je zult aantrekken. En wat zegt Jezus daarvan? Ze zijn je zorgen niet waard. Nou zeg, dat is me toch wat. Ze zijn je zorgen niet waard. En dat over eten en drinken en kleding, dat zijn toch de meest elementaire zaken in je leven. En dan zeggen, maak je niet druk. Ja, kijk, als Jezus nu zou zeggen, het is toch eigenlijk helemaal niet belangrijk of je melk in je koffie hebt of slagroom. Of de kaas nu een beetje ouder is of een beetje jonger. Of je nu bruin brood eet of wit brood. Dat is eigenlijk helemaal niet belangrijk, want het belangrijkste is dat je te eten hebt. Kijk, als hij dat zou zeggen, dan zouden we dat kunnen begrijpen. Of als hij zegt van, moet je nu echt die vreselijk dure schoenen hebben? Op die andere kun je toch ook lopen? Het is toch het belangrijkste dat je voeten warm en droog blijven? Dat zijn allemaal dingen die zou hij, als hij dat zou zeggen, dan zouden we dat kunnen begrijpen. Jezus maakt geen onderscheid tussen levensonderhoud en luxe. En over dat wat ieder mens nodig heeft en soms niet eens heeft, de eerste levensbehoeften, zegt hij, maak je geen zorgen. En hij zegt er nog wat achteraan. Wie van jullie kan zich door zorgen te maken ook maar één el aan zijn levensduur toevoegen? Piekeren heeft geen zin, lijkt Jezus te zeggen. Je leeft er geen dag langer door. Waarom ben je altijd zo bezorgd, mijn ziel? Waarom kwel je jezelf zo met al je zorgen die alleen maar toenemen naarmate je rijker wordt? Schud ook die zorgen maar eens van je af. Bekommer je er niet meer om. Hoe komt Jezus hierbij? We gaan naar vers 24. Niemand kan twee heren dienen. Hij zal de eerste haten en de tweede liefhebben, of hij zal juist toegewijd zijn aan de ene en de andere verachten. Jullie kunnen niet God dienen en de mammon. Dat is een beeld wat ook niet helemaal duidelijk is van Jezus. Wat bedoelt hij nou precies? Wel, dit beeld is ontstaan in het oude Israël. Want soms was een slaaf onderworpen aan twee heren. Bijvoorbeeld wanneer twee broers de erfenis ontvingen en samen een onverdeelde boedel gingen beheren. En dat was een onmogelijke situatie voor de slaaf. Het liep er vaak op uit dat hij de ene heer waardeerde en de andere verachtte. En toch is hier waarschijnlijk meer gedacht aan het feit dat iedere slaaf maar één heer en één eigenaar kan hebben. Want als er twee heren zijn, dan zouden de gelijktijdige en tegenstrijdige orders de slaaf in verwarring kunnen brengen. Als de ene heer zegt het is wit en de andere heer zegt het is zwart, dan weet de slaaf niet meer waar hij aan toe is. Dan weet hij niet meer wie die nou gehoorzamen moet. Dat is onmogelijk. Het vraagt een bewuste keuze. En zo zegt Jezus, je kunt niet God dienen en de mammon. Je moet een keuze maken. Het is of God of de mammon. In al onze zorgen moeten wij ons afvragen, wie gaan we dienen? Dienen we God die als een vader voor ons wil zijn? Die zegt dat we in zijn handpalm gegraveerd zijn, die ons vasthoudt en die ons nooit vergeet, zoals een moeder nooit haar kind vergeet, zoals we in Jesaja lazen. God die de hongerigen voedt en de naakten kleedt. God die uw en die mijn God wil zijn. Of de mammon die ons steeds met de neus op ons bezit drukt, op ons eten en drinken, onze kleding, ons verstrikt in een onverzadigbare honger naar meer, naar luxe, naar steeds beter. Wie dienen we in al deze primaire zaken? Zeker, we moeten eten en drinken als primaire behoeften. En we mogen daarvan genieten. We mogen vrienden uitnodigen, de tafel mooi dekken en van het eten iets feestelijks maken. We mogen er leuk uitzien, ons goed kleden, alles naar onze eigen aard en middelen. Om te zijn wie je bent, naar lichaam en ziel. Maar dit alles wel in vrijheid. Geen slaaf van de mammon en zijn laatste mode. Maar zonder zorg te kunnen zeggen, is het leven niet meer dan voedsel en het lichaam niet meer dan kleding. Is een mens ooit helemaal vrij van zorgen? Nee, dat is hij niet. Een vogel kent geen zorgen en een bloem evenmin. De mens wel, dat is een onderdeel van het leven dat God ons gegeven heeft. Maar de mens die onderscheid leert maken tussen God en de mammon en die het koninkrijk zoekt, leert deze zorgen beschouwen als niet meer dan zijn dagelijkse zorgen. Ja, als het leven zelf. Een lichte last die van vrijheid spreekt. Want daar lopen Jezus' woorden over God en de mammon op uit. Maak je dus geen zorgen voor de dag van morgen. Want de dag van morgen zorgt wel voor zichzelf. Elke dag heeft genoeg aan zijn eigen last. Ik eindig met een vraag. Kunt u uw zorgen op Jezus werpen, ook als de nood te groot dreigt te worden? Als de omstandigheden u nog dieper in het moeras van de eenzaamheid drijven. Als de keuze van wat moet, wat de maatregelen inhouden en wat we willen, ons vrij willen voelen, steeds moeilijker wordt. Heeft dan ook iedere dag genoeg aan zijn eigen last? Kunt u uw vertrouwen op hem stellen? Iedere dag weer, vanaf de morgen tot aan de avond. Kunt u iedere dag met een loflied de dag beginnen en met een dankgebed de dag besluiten? God geve dat u uw vertrouwen op hem stelt, want zijn last is licht en zijn juk is zacht. Amen. Wij gaan weer zingen. Opwekking 248. Heer, wat een voorrecht. We gaan samen danken en bidden. En Sjoutje zal een gedeelte van de voorbeden voor haar rekening nemen. Laat ons bidden. God, Vader in de hemel, u hebt de boodschap aan ons gegeven, maak je geen zorgen. Heren, wij moeten u bekennen dat dat ontzettend moeilijk is, want wij zijn geneigd om ons zorgen te maken. Maar Heer, wij bidden u, wilt u onze zorgen op u nemen? Wilt u geven dat wij in vertrouwen op u mogen zien en zeggen, u bent onze Vader, wilt u ons nabij zijn? Heer, wij danken u zo dat wij hier mogen zijn en dat wij ook de gemeenschap met elkaar mogen beoefenen. Heer, dan weten we dat er zoveel dingen ook zijn waar we voor moeten bidden en mogen bidden. En wij bidden u, wilt u ons dan verhoren als wij u het volgende voorleggen?
Dat het met de operatie van Johan goed is gegaan, dat we mogen weten dat hij ook verder in uw handen is. Wilt u geven dat hij goed mag herstellen? Wil u ook danken dat de uitslag van de leveronderzoek bij Gijs goed was en dat er geen behandeling nodig is? Maar Heer, we hebben ook allerlei gebedspunten. Wil u bidden voor Kobi, die heel veel pijn heeft nog steeds? Wilt u haar helpen? Ik wil u ook danken voor Kobi, Heer, dat we aan haar mogen zien dat ze blijmoedig doorgaat, ook al heeft ze zoveel klachten en kwalen. Maar Heer, we mogen zien aan haar dat ze haar leven in uw hand heeft gelegd. Wilt u haar zegenen, wilt u heel dicht bij haar zijn. We willen bidden voor Adrie Gersen, die weer een pijnbestrijdingsbehandeling heeft gehad. Wilt u geven, Heer, dat het goed mag helpen. Wilt u de pijn laten verdwijnen, Heer. Wil u bidden voor Ries en Margreet, die verdriet hebben om hun zwager. Wilt u daar troosten, ook in die familie, Heer. Ik weet niet wie daar allemaal bij betrokken zijn, maar u kent ze. Ik wil u ook danken dat het goed gaat met de hand van Ries. Wilt u ook daar verder herstel geven. Wil u bidden voor Adrie van der Giezen, die vaak last heeft van die bloedingen in haar darmen, waar we het al over hadden. Heer, ook daar bent u machtig om te genezen. Dan wil ik u bidden, Heer, voor allegenen die hier zitten en die ook voorbenen nodig hebben, ook al zeggen ze het niet. We hebben allemaal, hebben het vanmorgen in de consistorie nog over gehad, we hebben allemaal wel zo onze lichamelijke gebreken en problemen waar we mee zitten. Heer, we leggen het allemaal voor u neer en dank u wel dat u ons kent. U kent ons zo goed dat u zelfs onze haren hebt geteld. Dus waar maken we ons druk over als we een God hebben die zo voor ons wil zorgen? We willen u bidden, Heer, voor Moussa en Esther. Wilt u hen helpen in hun zending onder de moslims? Ik wil ook bidden voor die moslims die tot geloof komen, Heer. Wilt u hen helpen, want ze krijgen het moeilijk in hun familie. Wilt u geven dat ze vol blijven houden, dat ze moed krijgen van u, dat ze door kunnen gaan en op u blijven zien. Dan willen we u nog bidden, Heer, voor Israël, voor alles wat daar aan de hand is. Er is zoveel nood, zoveel moeite. Heer, we willen u bidden, het is uw volk, het is uw oogappel. Wilt u vrede geven en dank u wel dat u een plan hebt in deze wereld met ons, maar ook met Israël. Heer, dank u wel dat u zorgt voor al diegenen die daarbij betrokken zijn. Wil u bidden, Heer, ook voor alle familieleden van de slachtoffers die zijn gevallen. En in al de landen die ermee te maken hebben, Heer, zijn zoveel mensen bij betrokken die er eigenlijk niks mee te maken willen hebben. Heer, wilt u daar troost en hulp bieden? Heer, dank u wel dat we dit zo allemaal in uw hand mogen leggen.
Heer, al deze gebeden leggen wij voor uw troon van genade. Wij bidden u of u ons wilt horen en verhoren. Wij danken u dat wij dat mogen doen in opdracht van uzelf. En dat u ons het gebed heeft gegeven dat wij nu met elkaar hardop mogen bidden als wij zeggen, onze Vader die in de hemel zijt, uw naam wordt geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in Dan gaan wij nu naar ons slotlied alweer. En daaraan voorafgaande wordt er dus gecollecteerd. En ik beloof u dat ik volgende keer de collecte aan het begin van de dienst zal doen. Ja, dan word je ook niet beïnvloed. We gaan na de collecte samen staande zingen, O Heer mijn God. En ik vind het heel fijn om dat lied hier een keer te zingen. Want dit is één van de liederen die het meest vertaald zijn over de hele wereld. En elke keer als ik in Zweden kom, op de camping en in de kerk, wordt stevast dit lied gezongen. En dan is het heel fijn als je dat in het Zweeds of in het Nederlands of in het Engels zelfs mee kunt zingen. Na de collecte zingen we dus staande opwekking 407, O Heer mijn God. En daarna gaan we heen met de zegen van de Heer.
Thank you.
dat uw leven deze week net zo vrolijk mag zijn als dat in u gezongen hebt. Dat u een getuige mag zijn van de Heer Jezus. En dat u uw leven mag stellen in dienst van hem. En daarbij dragend de zegen van onze Heer. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God onze Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest is met u allen totdat Jezus weer komt in heerlijkheid. Amen. Goede zondag gewenst.